Goedemorgen broeders en zusters. Wij lezen met elkaar uit 1 Timotheus hoofdstuk 6. 1 Timotheus hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Vers 1 tot en met vers 16. Vers 1 tot en met vers 16. In Timotheus hoofdstuk 6, vers 1 In Timotheus 6 vers 1: dienstknechten die het slavenjuk dragen moeten hun eigen meester alle eer waard achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij broeders zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn en mede deel hebben aan deze weldaad. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echte voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerte, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Nu de tekst van de prediking, vers 11. U echter, o mens die God toebehoort, mens Gods, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd een goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heeren, zal die op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en ontoegankelijk licht bewoont, hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Tot zover de schriftlezing, broeders en zusters. Vers 11 zegt: u echter, o mens, die God toebehoort. Nou, ik denk dat we allemaal wel eens uitgedaagd zijn om een man of een vrouw Gods te zijn. In de trant van, je zou een man Gods moeten zijn. Je zou een vrouw naar Gods hart moeten zijn. Maar begreep jij toen wat daarmee bedoeld werd? Wat is dat eigenlijk, een man of een vrouw Gods? Waardoor wordt zo iemand gekenmerkt? Ik denk dat ik in alle eerlijkheid kan zeggen dat het mijn verlangen is om een man naar Gods hart te zijn. Soms groei ik daarin, soms ook stagneer ik daarin. Maar als ik het wil zijn, dan moet ik ook weten wat het is en wat het niet is. Nu, in het Oude Testament lezen wij over een aantal mannen Gods. Zo wordt bijvoorbeeld Mozes in Deuteronomium 33 en in Psalm 90 Mozes de man Gods genoemd. Samuel, David, Elia en Elisa worden meer dan alle andere mannen Gods genoemd. Elisa spant de kroon, want hij wordt per definitie de man Gods genoemd. En daarbij zijn er een aantal minder bekende personen die ook als zodanig worden aangesproken. Sommigen worden niet eens bij namen genoemd, alleen worden zij als de man Gods aangeduid. Wat een eretitel! Dat je niet onder je eigen naam bekend staat, maar als de man Gods. De man Gods. Nu, al deze mannen in het Oude Testament hebben hoofdzakelijk drie dingen met elkaar gemeen. Als eerste kun je zeggen dat ze de Heere God toebehoren. Ze zijn het eigendom van de Heere. Het zijn, en ik zeg het met eerbied gesproken, maar lees de schriften maar op na. Het zijn vrienden van God. Ze genieten de vertrouwelijke omgang met de Heere. Als tweede kun je zeggen dat zij erop uit waren om de wil Gods te doen. Ze waren toegewijd aan de Heere. Natuurlijk ook zij, net als wij allemaal, lieten wel eens een steekje vallen. Maar desondanks hadden zij een diep van de Heere ontvangen verlangen om hem te eren en hem te behagen en hem te gehoorzamen. Terwijl hun omgeving vaak niet met de Heere rekende en niet, hem niet gehoorzaamde of wilde volgen, hadden zij het verlangen om hem onder alle omstandigheden, ook onder grote, zware tegenwerking, te behagen en zijn wil te doen. En als derde valt op dat zij zich allemaal aan de dienst van de Heere hadden toegewijd. Ze hadden zich vereenzelvigd met Gods belangen. Zij vertegenwoordigden Gods belangen bij anderen. Zij waren Gods bijzondere ambassadeurs. Als iemand in het Oude Testament een man Gods werd genoemd, dan had hij meestal een boodschap van de Heere. Man Gods treedt op namens, spreekt namens de Heere, heeft zich toegewijd om de Heere te dienen en namens hem zijn woord te spreken. Nu, in het Nieuwe Testament lezen we eigenlijk maar twee keer de titel Mens Gods. En beide vermeldingen vinden we in de brieven van Paulus aan zijn zoon in het geloof, Timotheus. De oud-testamentische kenmerken van een man Gods gelden evenwel ook voor de nieuw-testamentische mens Gods. En ik veronderstel dat als Paulus het over de mens Gods heeft, hij het over diezelfde kenmerken heeft die ook de oud-testamentische mannen Gods kenmerkte. Nu, in deze nieuw-testamentische gedeelte worden er kenmerken genoemd die de oud-testamentische overschaduwen en die we als volgt kunnen samenvatten. Volgens het Nieuwe Testament is een man Gods. Een man Gods toont het karakter van God. Zijn doen en laten weerspiegelt de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Hij gelooft niet alleen in God, hij behoort niet alleen aan God, maar hij gedraagt zich als de man Gods. Met andere woorden, het beeld van onze heiland, de Heer Jezus Christus, wordt in hem zichtbaar. Dat zien we duidelijkst geïllustreerd in 1 Timotheus 6 vers 11. 1 Timotheus 6 vers 11, waar staat: u echter, o mens die God toebehoort, of o mens Gods, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Nou, dit is dus een geweldige beschrijving van de mens Gods. Het Oude Testament spreekt hoofdzakelijk over de man Gods, terwijl het Nieuwe Testament spreekt over de mens Gods, dat wil zeggen mannen en vrouwen. En de mens Gods leeft volgens de vlucht- en jaagformule. De man en vrouw Gods is per definitie een vluchteling en een jager. Dat lezen we zowel in 1 als in 2 Timotheus. Aan de ene kant zijn er dingen die we moeten ontvluchten. Aan de andere kant zijn er dingen die we met alles wat in ons is moeten najagen. Nou, laten we deze dingen, deze vlucht- en jaagformule, nader onder de loep nemen en met elkaar overdenken. Let op, hier worden dus niet alleen mannenbroeders aangesproken, maar ook de vrouwenzusters. En wanneer wij het over de mens Gods hebben, bedoelen we mannen en vrouwen. Nou, het eerste wat een mens Gods doet, is dat hij bepaalde dingen ontvlucht. U echter, o mens die God toebehoort, mens Gods, ontvlucht. Ontvlucht. Nou, je hebt allemaal wel eens horen zeggen, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En dat is zeker waar in de praktijk van het christelijk leven. Er zijn tijden dat je er gewoon wijs aan doet om op de vlucht te gaan. Om je om te keren. Dat klinkt alsof je een lafaard bent, maar dat ben je niet. Sterker nog, soms moet je daar heel sterk voor zijn. Het is de weg van de gehoorzaamheid. De weg van de navolging. De Heere gebiedt ons in bepaalde situaties op de vlucht te gaan. Tot 4 keer toe lezen we deze opdracht in het Nieuwe Testament. Hier in 1 Timotheus 6, 11, maar ook in 1 Korinthe 6, vers 18, daar staat: vlug weg van de hoererij. De porneia staat daar in het Grieks, waar ons woordje pornografie vandaan komt. En dat duidt op alle buitenechtelijke, voorechtelijke seksuele activiteiten. Nu, als iemand voor jou, zegt Paulus, een seksuele verleiding is, wegwezen daar. Vlucht. Verwijder je van die persoon. Maak je uit de voeten. Als een bepaalde situatie een seksuele verleiding voor je is, zorg dan dat je uit de buurt komt, zet het op een lopen, ontvlucht de hoererij. En dat betekent dus dat je een goede filter op je computer zet en wat al niet meer. En in 1 Korinthe 10 vers 14 wordt gezegd: vlug weg van de afgodendienst. Een derde keer, vlucht. Als er iets tussen jou en de Heere in komt te staan dat een grotere plaats in je leven dreigt in te nemen dan de Heere, breek er dan mee. Ga ervoor op de vlucht. Ontvlucht alles wat de positie van God in jouw leven bedreigt. In 2 Timotheus 2 vers 22 staat: ontvlucht de begeerte van de jeugd. Nou, over dat jeugdaspect hoeven sommigen van u niet meer in te zitten. Maar we moeten nog steeds de begeerte ontvluchten. Begeerte of lusten van de jeugd. Nou, daar worden zeker seksuele zonden mee bedoeld. Maar je kunt ook denken aan gemakzucht. Belangrijk willen zijn. Dat je naam genoemd wordt. Rijk willen worden. Begeerte van de jeugd is dat heel erg om jou gaat. Dat je heel erg op jezelf gericht bent. Dat je vol bent van jezelf. We moeten op de vlucht gaan voor alle dingen. En met name het seksuele van die begeerte komt hier sterk naar voren. Daarvoor moeten we op de vlucht gaan. Doe wat Jozef bij Potifars vrouw deed. Wat deed hij? Hij ging niet met haar praten, zegt mevrouw Potifar. Dat moeten we toch niet doen. Lijkt me niet verstandig. Nee, wat deed hij? Hij ging op de vlucht. Let op, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, wordt een verleiding niet overwonnen door er tegen te vechten. Heb je hem? Nog een keer, dat is een belangrijke. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, wordt een verleiding niet overwonnen door er tegen te vechten. Het geheim van het overwinnen van een verleiding is niet vechten. Want wat gebeurt er als je er tegen vecht? Juist dan raak je erop gefixeerd. Al je energie gaat op aan het gevecht. Het put je uit. De verleiding gaat dominant worden in je gedachtenwereld. Je bent er voortdurend mee. Hoe vecht ik er tegen? Waardoor we eerdaags aan de verleiding toegeven. Nee, de Heere wil niet dat we onze gedachten richten op de verleiding. Hij wil dat we onze gedachten richten op hem. Het gevecht tegen de zonde verlies je toch als je dat doet in eigen kracht. Je bent er vanwege de zwakheid van het vlees niet tegen opgewassen. De Bijbel zegt eigenlijk maar één ding: vlucht! Het geheim van de overwinning is het ontvluchten. Om afstand te creëren. Om daar weg te gaan. Om te rennen voor je leven. Om het te ontvluchten. Jongelui, ervaar je een verleiding bijvoorbeeld om onder het proefwerk af te kijken? Ontvlucht de verleiding door je leraar om een andere plaats te vragen. Voel je je lichamelijk dat je niet van hem of haar kunt afblijven? Kun je bij hem of haar eigenlijk niet beheersen? Ontvlucht hem of haar dan, verbreek die relatie, want je bent er blijkbaar nog niet aan toe. Misschien ben je wel getrouwd, maar je voelt je tot een ander aangetrokken. Nou, de Heere zegt niet dat je maar moet afwachten in de hoop dat die gevoelens voorbij gaan. Nee, de Heere weet hoe zwak wij zijn en daarom dat hij zegt: ontvlucht deze dingen. Ga bij die persoon uit de buurt. Verbreek de relatie. Doe de nummer uit je telefoontje weg. Hij wil dat je het op een lopen zet. Dat is dé manier om met de verleiding om te gaan. Nou, voor anderen is alcohol een probleem, een verleiding. Nou, de Heere wil bepaald niet dat je voor de deur van een slijterij of bar of op een bruiloft de aroma van alcohol gaat opsnuiven. Nee, de Heere zegt, ontvlucht deze dingen. Is die straat met die slijterij of die winkel en de hoek in die winkel voor jou een probleem? Kom daar dan niet, zoek een andere winkel op. Ga bij die persoon uit de buurt. Ga bij die winkel uit de buurt. De Heere wil dat we deze situaties ontvluchten. De man of vrouw van God ontvluchten de verleiding. Heel concreet, heel concreet. Dan moet je eens letten op de dingen die Paulus in 1 Timotheus 6 noemt. Hij zegt, u echte, o mens die God toebehoort, mens Gods, ontvlucht deze dingen. Welke dingen bedoelt Paulus? Welke dingen moeten wij ontvluchten? Nou, volgens sommige uitleggers, en dat hebben we vanmorgen eigenlijk ook al wel gehoord, worden hier de dingen genoemd die in vers 4 staan. Er wordt ons opgeroepen ons ver te houden van de dwalingen en twistvragen en haakloverijen over niet fundamentele zaken die een bron zijn van ruzie, lasteringen en kwaadaardige vermoedens. Nou, misschien inderdaad duidt vers 11 op vers 4 en moeten wij op de vlucht voor dwalingen, tegenstrijdigheden en woordenstrijd. Veel uitleggers die wijzen bij de uitleg van vers 11 op vers 4. Nou, persoonlijk denk ik dat we voor de verklaring van vers 11 op de directe, de onmiddellijke context zijn aangewezen. En de directe context spreekt over geldzucht. Over het liefhebben van zilver, geld. Lees maar mee, 1 Timotheus 6 vers 6. Lees maar mee, 1 Timotheus 6 vers 6. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als we echte voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en een veel dwaze en schadelijke begeerte die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, de mens die God toebehoort, heeft zijn hart niet gezet op het vergaren van de tijdelijke en vergankelijke dingen van deze wereld. Kijk, als wij het tot ons levensdoel hebben gemaakt om ons comfortabel in deze wereld te settelen, dan zal het overgrote deel van onze tijd en energie en talenten en bekwaamheden, gedachten en inspanningen gericht zijn op geld verdienen. Oh ja, je bent super in de leer. Misschien ben je wel lid hier in de gemeente. Maar uiteindelijk, als we je doorsnijden, komt eruit liefde tot geld. En eigenlijk wil je je comfortabel in deze wereld zetten. En wanneer dat je insteek is, dan zal dat ook je leven beheersen. Je hebt de keuzemogelijkheid om daar al dan niet voor te kiezen. Als je ervoor kiest om een liefhebber van geld te zijn, kun je zelf moeilijk een man of vrouw van God noemen. Weliswaar kun je jezelf een goed gesitueerd of een welgesteld mens noemen, een naar wereldse maatstaven geslaagd mens. Maar je kunt jezelf onmogelijk een man en vrouw Gods noemen. Tenminste niet als je daar je hart op hebt gezet. Want praktisch behoor je dan niet aan de Heere, maar aan de macht van de materie. Zilver, geld, materiële dingen zullen jou beheersen en bezitten, in plaats van dat de Heere je bezit en beheerst. Die liefde voor geld en materiële dingen zullen je steeds meer aan de ketting leggen en uiteindelijk verstrikken in vele dwaze en schadelijke begeerden. Het zal uiteindelijk tot andere zonden leiden. Uiteindelijk zul je niet meer inzetbaar zijn in de gemeente. Je houdt op zondag alleen nog een stoel warm. En je bent niet meer betrokken bij het belangrijkste werk in deze wereld. Namelijk het werk van God. En de opbouw van zijn gemeente. Vers 10 zegt, de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Broeders en zusters, zo gauw als je merkt dat je gedachten en je gesprekken beheerst worden door geld en materiële zaken, en je aan niets anders meer kunt denken, dan zegt de Heer, zet het op een lopen. Dan moet je eigenlijk voor je leven op de vlucht. Neem je toevlucht tot de Heer en bid om de bevrijding uit de tentakels van deze macht. Vraag de Heer om meer liefde voor hem dan voor zilver. Een grotere dankbaarheid voor de eenvoudige dingen van het leven. En blijf wegvluchten. Volhard daarin. Het is interessant dat het werkwoord hier in de tegenwoordige tijd staat. We moeten met andere woorden continu op de vlucht zijn. Christenen zijn per definitie vluchtelingen. Wij vluchten voor alles wat onze relatie met de Heer bedreigt. Wij vluchten voor alles wat de Heer bedroeft in ons leven. Wij zijn voortdurend op de vlucht. Waarom? Omdat we in godenvijandig terrein gebied leven. Op een godenvijandige wereld. We zijn op de vlucht. Dus niet op een veilige afstand rust houden en wachten tot de verleiding je heeft ingehaald. Nee, je zult als een atleet onvermoeibaar voortdurend moeten vluchten. En daarom neem dagelijks je toevlucht tot de Heer. En bid hem om de bevrijding van de tentakels van de geldzucht en het materialisme. Wees een man of vrouw Gods, ontvlucht deze dingen. Sommigen van jullie moeten dat zo ter harte nemen. We moeten het allemaal ter harte nemen. Maar sommigen van ons zijn daar zo mee bezig. Leven zo in de greep van. Ontvlucht het verlangen om rijk te willen worden. De geldzucht, het materialisme. O mens, Gods, ontvlucht deze dingen. Nou, tot zover de christelijke vlucht. We zijn vluchtelingen. Ten tweede, het christelijke jagen. We zijn jagers. Tegenover het vluchten, het ontvluchten, staat het achtervolgen, het najagen. Lees maar mee vers 11. Jaag daarentegen naar. Nou, dat woordje jaag, dat betekent erachteraan zitten. Onvermoeibaar erachteraan gaan. Niet opgeven totdat je het verkregen hebt. Echte verzamelaars, die worden daardoor gekenmerkt. Hè? Als je echte verzamelaars hebt van dingen, die reizen stad en land en weet ik wat voor veilingen allemaal af, op zoek naar dat ene dingetje wat ze eraan kunnen toevoegen. Ze jagen daarna totdat ze het hebben. Nou, jagen ze naar het volgende. Dan hebben ze dat. En dan jagen ze naar dat volgende. En iedere keer opnieuw verlegt zich dat. De man of vrouw Gods zet alles opzij. Om datgene te kunnen bemachtigen. Wat de Heere God voor ons leven heeft. Vers 11. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Let op, dit is geen complete lijst. In 2 Timotheus 2 vers 22 vinden wij een andere lijst, of een jaaglijst. Daar staat 2 Timotheus 2, 22, jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Hier wordt de vrede toegevoegd, en dat lezen we niet in onze lijst. Het gaat hier in 1 Timotheus 6 vers 11 dus niet om een complete lijst, een complete beschrijving van wat een mens Gods is. Maar deze lijst is wel heel belangrijk, want als Paulus het over de mens die God toebehoort heeft, de mens Gods, dan denkt hij in 1 Timotheus 6 aan deze zes dingen. En daarmee is het belang van deze zes kenmerken onderstreept. We lezen hier, de man of vrouw Gods jaagt naar gerechtigheid. Jaagt naar gerechtigheid. Het gaat hier niet om de gerechtigheid die ons door de Heere God is toegerekend toen wij tot de Heere Jezus kwamen. Je hoeft niet te jagen naar iets wat je al in Christus ontvangen hebt. Daar mogen we de Heere dankbaar voor zijn. Nee, het gaat hier om praktische gerechtigheid, wat broeder de Jong ook al heeft aangegeven. Het gaat hier om de gerechtigheid in relatie met andere mensen. De goede werken, met andere woorden, in relatie tot andere mensen. Het woord gerechtigheid heeft te maken in hoe je met andere mensen omgaat. Met andere woorden, toen Paulus tegen Timotheus zei, broeders en zusters, Timotheus, wil je een man God zijn? Ontvlucht geldzucht en wees een aangenaam mens in de omgang met anderen. Met andere woorden, hoe is jouw relatie met andere mensen? Hoe ben je thuis als er niemand kijkt? Ben je onzelfzuchtig? Ben je een liefhebbende echtgenoot en vader? Hoe is je relatie met je buren? Hou je rekening met hen? Ben je hulpvaardig of val je ze hard over kleine dingen waardoor er spanning ontstaat? En hoe is de relatie met je collega's? Ben je geduldig en vriendelijk jegens hen? Of werken ze op je zenuwen? Dat je regelmatig je zelfbeheersing verliest en je laat gaan. En hoe staat het met de relatie met de winkelbediener, de cashière zeg maar, waar je elke week of dag komt? Ook zij is een persoon met gevoelens, die vakken vullen, weet je wel. Ben je vriendelijk? Ben je voorkomend naar hem of haar? Of kijk je haar vernietigend of wantrouwend aan en maak je haar verwijten als ze een fout maakt of te traag is in jouw ogen? En hoe ga je om met je weggebruikers, medeweggebruikers? Hoe gedraag je je in het verkeer? Als een opgefokte vent die geïrriteerd reageert. Wat is de gerechtigheid op het moment dat je in het verkeer actief bent? Hoe is je relatie met andere mensen? Als je man of vrouw Gods wil zijn, dan worden al je relaties, je omgang met andere mensen, gekenmerkt door goede werken. Je zegt, maar het is zo moeilijk om niet boos of geïrriteerd te reageren. Om niet zelfzuchtig en kritisch te reageren of dominant en eisend. Hoe doe ik de dingen op een zo goed mogelijke manier? Hoe kan ik goede werken doen in relatie tot andere mensen? Nou, als eerste zou ik willen zeggen dat we vervuld of onder invloed leven, moeten leven van de Heilige Geest. De Bijbel zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Ben je niet vervuld met de Heilige Geest, dan kun je alles wat we deze ochtend bespreken vergeten. Alleen door de inwoning van de Heilige Geest zijn we in staat om een man, een vrouw Gods te zijn in relatie tot andere mensen. Maar de vervulling met de Heilige Geest is onlosmakelijk verbonden met een leven dat in het woord van God verankerd is. Dat blijkt ook uit die andere tekst over de mens Gods. In 2 Timotheus 3, die beroemde passage die we hier al zo vaak geciteerd hebben. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, de mens Gods, de man, de vrouw Gods, volmaakt zou zijn. En dan staat het, tot elk goed werk volkomen toegerust. Hoe worden wij toegerust? Om die gerechtigheid, die goede werken te doen, antwoord door het woord van de Heere God. Door in het woord te leven. Dat is de uitrusting die wij nodig hebben om werken van gerechtigheid te doen. Het woord leert ons wat de Heere van ons leven verwacht. Het woord leert ons hoe wij uit de bronnen van Gods woord kunnen leven. Het is in Colossenzen 3 vers 16 de parallelle tekst over een vervulling met de Heilige Geest dat Paulus schrijft. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht met psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Daardoor word je uiteindelijk een man Gods, een vrouw Gods. Als het woord van God rijkelijk in ons woont, wordt ons denken vernieuwd, ons leven hervormd. Mannen en vrouwen Gods lezen, bestuderen, memoriseren, overdenken het woord van God. Zijn verknocht aan het woord van de Heer. En mede daardoor ontstaan de werken van de gerechtigheid in relatie tot onze medemens. Dat zijn de werken naar het woord. De wil en het karakter van God. Goede werken in relatie tot anderen. Jaag de gerechtigheid na. Dat is een leven naar het woord in relatie tot andere mensen. Ten tweede, de mens Gods jaagt naar Gods vrucht. Nu, als gerechtigheid een aanduiding is voor de relatie met anderen, dan is Gods vrucht een aanduiding voor onze relatie met de Heere. Het hier gebruikte Griekse woord betekent eerbied, vroom, Gods vrucht. Het betekent dat wij de Heere zijn rechtmatige plaats geven in onze gedachten en levens. Dat wij hem de eerbied geven, het ontzag dat hem toekomt. Het Nieuw-Testamentische woord godsvrucht komt het dichtst in het buurt van het Oud-Testamentische vrezen. De vrezen des Heren. Wat we in het Oude Testament keer op keer tegenkomen. En wat het centrale thema is van het laatste Oud-Testamentische Bijbelboek. Weet u wat het thema is van het laatste Oud-Testamentische Bijbelboek? De vrezen des Heren. De vrezen des Heren. Iedere keer opnieuw komt het bij herhaling komt het terug. Ik heb me voorgenomen om daar een serie over te gaan maken. Over de vrezen des Heren in het boek Maleachi. Een indrukwekkend boek. Dus de man Gods leeft met de innerlijke zekerheid dat God met hem is. Er is een constant bewustzijn van Gods tegenwoordigheid in zijn leven. God werkt in mijn leven. Ja, zelfs door de minst opzienbarende dingen, ervaringen, werkt de Heer in mijn leven. Dat is godsvrucht. Zou jij nu van iets kunnen getuigen waaruit de realiteit van de Heer God in jouw leven blijkt uit de laatste dagen, laten we zeggen? Waaruit blijkt nou in jouw leven dat de Heer aan het werk is? Hoe klein of onbetekenend voor anderen ook, jij bent je ervan bewust dat God in jouw leven aan het werk is. Dat de Heer een levende realiteit voor je is. Een mens Gods denkt aan God, spreekt met God, rekent met God, leeft met God, geniet de gemeenschap met God. Hij verblijft in Gods tegenwoordigheid. Hij erkent de hand van God in zijn leven en in zijn omstandigheden. Dat is jagen naar de godsvrucht. Als wij mannen en vrouwen Gods willen zijn, dan zullen wij niet alleen tijdens onze stille tijd, maar gedurende de hele dag rekenen met het feit dat de Heer in ons leven is. We zullen leven in het bewustzijn van zijn tegenwoordigheid elk uur, elk ogenblik. En dat hij alle omstandigheden in ons leven onder controle heeft. Erken zijn tegenwoordigheid. Eer hem in alles wat je doet. De mens die God toebehoort, jaagt naar de godsvrucht. Ten derde, de mens die God toebehoort, de man, de vrouw Gods, jaagt naar geloof. Geloof, nou dat woord geloof duidt allereerst op het verlangen om God in alles te vertrouwen, om hem te geloven, op hem je te verlaten. Met andere woorden, de mens Gods leeft in het vertrouwen dat God in al zijn noden zal voorzien. De man Gods richt zijn vertrouwen op God, niet op mensen. Hij is geen mensenbehager. Hij richt zich ook niet op eigen plannen, niet op eigen bankrekeningen, niet op eigen kunnen. Nee, hij ziet op God voor alles wat hij nodig heeft. Hij gelooft God. Hij vertrouwt op God. Leeft met God. Hij is, als je werkelijk een beschrijving wil hebben van deze man, lees Hebreeën 11. Lees het hardop voor jezelf. Daarbij kan het woord geloof ook trouw betekenen. Iemand op wie je aan kan, op wie je kunt rekenen. En omdat beide betekenissen hier mogelijk zijn, denk ik dat Paulus beide ook heeft opengehouden. Beide bedoeld. Beide zijn een gevolg van godsvrucht. Wanneer wij godvruchtige mensen zijn en het werk van God in ons leven onderkennen, zijn hand op ons leven ervaren en weten dat hij de volledige controle heeft, dan kunnen wij hem vertrouwen, dan kunnen wij in hem rusten en in hem geloven. Dan hoeven wij niet van alles te ondernemen en achter de schermen aan de touwtjes te trekken en slimme plannetjes uit te denken. Nee, dan rust je in God. Dan leef je in vertrouwen op hem. Dat is wat een man en een vrouw Gods doet. Zelfs als wij niet weten wat God doet en waarom, dan nog vertrouwen wij hem. Want vanuit het kennen van God, vertrouw je op hem. En als wij hem vertrouwen, dan zullen wij hem ook blijven dienen. Dan haken wij niet af. Dan blijven wij trouw in de navolging van de Heer Jezus. Zelfs als het allemaal moeilijk wordt, zelfs als het allemaal tegen zit. Omdat we vol vertrouwen zijn dat de Heer ons zal helpen. Wanneer wij hem vertrouwen, zullen wij hem trouw blijven. Weet je waarom zoveel mensen het bijltje erbij neergooien na verloop van de tijd? Waarom ze het erbij laten zitten? Waarom ze afhaken? bijvoorbeeld met betrekking tot een verantwoordelijkheid die zij op zich hebben genomen in het gemeenteleven, of in een huwelijk, of in een stille tijd. In veel gevallen is de reden omdat men niet overtuigd is dat God werkelijk alles onder controle heeft en alle dingen doet medewerken ten goede. De Heere heeft hun gebed niet verhoord, bijvoorbeeld. Hij heeft een probleem anders uitgewerkt dan zij dachten. Hij heeft hun verdriet, verdriet in hun leven toegestaan. En dat kunnen ze niet begrijpen. En in plaats van hem te vertrouwen en te geloven dat hij alle dingen doet medewerken ten goede, worden zij bitter en afstandelijk, gooien de handdoek in de ring en onderweg beschuldigen ze de kerk en alles en iedereen. Want als God niet wat vriendelijker is en mij wat meer tegemoet komt, laat ik het er mooi bij zitten. Waarom? Waarom gebeuren dat soort dingen? Waarom zie je mensen soms heel enthousiast beginnen en dan na verloop van tijd haken ze af en zitten ze op de tribune van de christelijke renbaan? Waarom gebeurt dat? Omdat ze de Heere niet vertrouwen. Eigenlijk omdat ze hem niet kennen. Mannen Gods, vrouwen Gods, geloven God. En hun geloofsvertrouwen leidt tot trouw in de praktijk van hun dagelijks leven. Nee, dat komt je niet aanwaaien. Dat zul je moeten cultiveren. Dat zul je moeten aanwakkeren. En weet je hoe je dat doet? De Bijbel zegt, zo is dan het geloof en het geloofsvertrouwen, het vertrouwen en de volharding uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En daarmee zijn we weer terug bij het woord. Mannen en vrouwen Gods zijn mannen en vrouwen van het woord. Door het woord wordt het geloof versterkt en een groeiend geloof resulteert in een groeiende betrouwbaarheid in de praktijk van ons dagelijks leven. Ten vierde, de mens die God toebehoort jaagt naar liefde. De mens die God toebehoort jaagt naar liefde. Dat is het bekende Griekse woord agape. Dit is een onzelfzuchtige, offervaardige liefde die leeft voor het geluk en het welzijn van de ander in plaats van voor zichzelf. Het is een liefde die zijn bron in God vindt, in God alleen. Het belang hiervan blijkt uit de woorden van de Heere toen hij zei, let u goed op. U zult de Heer uw God lief hebben. 1. Met heel uw hart. 2. Met heel uw ziel. 3. Met heel uw verstand. Dit is het eerste, het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan zegt hij, aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Daaruit blijkt hoe belangrijk de liefde is. Het belangrijkste in dit leven is niet God eren. Het belangrijkste in dit leven is niet God eren. Let u goed op wat ik zeg. Het belangrijkste in het leven is God lief hebben. En van daaruit ga je hem eren. Maar dat is wel de Bijbelse volgorde. De samenvatting van de wet. Het eerste gebod is God lief hebben. Het begint met een hartelijke liefde tot de Heer en tot onze naaste. Daaruit blijkt ook dat je een echt kind van God bent. Het kenmerk van waar discipelschap is liefde. Want je kunt gehoorzaam zijn. Je kunt je inzetten in de kerk. Je kunt lofliederen zingen. En je kunt God willen eren in je leven. Maar als je dat niet doet vanuit een liefderelatie tot hem, is het van nul en geenerlei waarde. De vraag is dus, leef jij in de greep van Gods liefde? Is de liefde Gods, de agape Gods, werkelijk in jouw hart uitgestort? En ga je hem vanuit die liefderelatie dienen, eren, gehoorzamen, navolgen? Daar begint het. Het is kenmerk van waar kindschap Gods, waar discipelschap. De Heere Jezus zei, hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Hoe? Als u liefde onder elkaar hebt. Zie je van welk wezenlijk belang deze liefde is? Dat blijkt ook uit de woorden van Paulus aan de Romeinen. Als hij zegt, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Dat betekent twee dingen. Eén, niemand iets schuldig zijn. Betaal je rekeningen. Christenen zijn mensen die hun rekeningen betalen. Zijt niemand iets schuldig. Jij betaalt je rekeningen. Jij staat niet in de schuld. Waarom? Omdat de Heer dat van je vraagt. Als tweede, wees niemand iets schuldig, maar we hebben één schuld en die blijven we houden. We staan altijd bij elkaar in de schuld wat de liefde betreft. Want, en nu volgt de verklaring, schrijft Paulus, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Dat hebben we zojuist gehoord, samenvatting van de wet. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. Begrijp je wat Paulus hier zegt? Komt dat bij je binnen? Als wij voor onze naaste houden, zullen wij niet negatief over hen spreken of onvriendelijk met hen spreken. Als wij hen lief hebben, zullen wij hen niet oordelen of voortdurend kritiek op hen hebben. We zullen ze niet beschuldigen of valse motieven toeschrijven. Op iemand die je lief hebt, ben je niet jaloers, maar je zult je met die ander verheugen. Gods agape-liefde is het antwoord op alle problemen, relationele problemen. Het resulteert in eenheid, harmonie, vrede en kracht onder Gods kinderen. Het is de hoogste van alle christelijke deugden. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Agape, liefde. Jaag daarna, gemeente. De mens Gods jaagt naar de liefde. Zet alles opzij om een liefhebbend persoon te worden. Ja, koestert de mens Gods, koestert en baat zich in Gods liefde voor hem. En hoe meer hij beseft dat hij onwaardig als hij is, het onderwerp is van Gods liefde, hoe meer hij van anderen zal houden. Hoe minder bewustzijn van Gods liefde voor jou, hoe meer moeite je zult hebben om lief te hebben. Hoe groter bewustzijn van Gods liefde voor jou, hoe liefhebbender persoon je zult worden. De man, de vrouw, God zoekt niet zichzelf, maar het beste van de Heere voor de ander. Jaag naar de liefde. Ten vijfde, de mens die God toebehoort, jaag naar volharding, volharding. Het leven kan soms zwaar zijn, zeker als oudste. Soms gedragen mensen zich uitermate vijandig, boosaardig en kwaadwillig. Soms belasteren ze je en bedelven ze je onder een stroom van onbarmhartige kritiek. Er wordt je onrechtvaardig behandeld. Dat gebeurt in de wereld, maar dat gebeurt soms ook in de kerk. De omstandigheden worden ons soms te veel. Soms ook wordt het leven een sleur. Het wordt routinematig. Zonder vonk, zonder vuur, zonder uitdaging, zonder prikkel. Zonder vuur. En nou is volharding de genade om actieve weerstand te bieden aan de druk die op je wordt uitgeoefend om op te geven. En die druk gaat op je uitgeoefend worden. Door allerlei machten. Druk om op te geven. Bekijk het maar. Als dat de kerk is, bekijk het maar. Gelukkig doet de koning van de kerk dat nooit. Het gaat er nu om dat we onder moeilijke omstandigheden overeind blijven. Om standvastig te blijven onder druk en vervolging. Zelfs onder marteling en doodsdreiging. De mens Gods blijft te midden van beproevingen trouw aan Jezus. Zonder zich te beklagen, zonder zich te vergelden. Dat is volharding. De mens Gods laat zich niet door tegenslag uit het veld slaan. Maar hij blijft doorgaan, 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 doorgaan. Niet dat hem dat gemakkelijk afgaat. Oh nee, hij ligt regelmatig huilend op zijn knieën voor het aangezicht van God. Heere, heere, het is zo zwaar. U weet wat er gezegd is, hoe er gekeken is, hoe blikken kunnen doden. Maar hij weet dat God van hem vraagt om te volharden. En daarom dat hij daarna jaagt en dat achtervolgt, door bewust te zien op hem die de grootste tegenspraak en vijandschap verdragen heeft, die de wereld ooit gezien heeft. De schrijver aan de Hebreeën zegt, wel nu dan, laat ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstikt. En laten wij, en dan staat er hetzelfde woordje, met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem. Let toch scherp op de Heere, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Broeders oudsten, zie toch op hem. Door onze aandacht, onze gerichtheid, onze oriëntatie op de Heere, ontvangen wij genade en kracht om even als hij te volharden. En dat geldt natuurlijk voor ons allen. Ten zesde en tot slot. De mens Gods jaagt naar zachtmoedigheid, gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Weet u, dat is een interessant woord, omdat dit ene specifieke woord voor zachtmoedigheid alleen hier in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Het woord zachtmoedigheid komt vele malen voor, maar dan wordt er een ander woord gebruikt. Dat is de enige keer dat dit woord gebruikt wordt. Het woord zachtmoedigheid betekent alles wat zacht, mild, bescheidenheid is, deemoedig, onzelfzuchtig, bereidheid om van je rechten af te zien, omwille van de ander. Het gaat voornamelijk om een milde, vriendelijke, open, toegankelijke houding in het contact met anderen. In het bijzonder met hen die jou schaden, die je pijn doen, die je kwetsen, die op je tenen gaan staan, die je verwonden. Weet u, dit is een deugd die de wereld veracht. Zachtmoedigheid wordt niet geambieerd in deze wereld. De wereld bewondert, wat voor mannen en vrouwen worden in deze wereld bewonderd? Nou, trotse, zelfverzekerde, assertieve mannen en vrouwen die op hun rechten staan en die over iedereen die hen in de weg staat heen walst. Maar naar Gods maatstaf is dat natuurlijk geen kracht, maar zwakheid. De Heere eert de mens die niet op zijn rechten staat. De mens die zich niet in zijn woede uitbarstingen laat gaan over het onrecht dat hem is aangedaan, maar die mild is jegens mensen die hem kwaad doen. De mens die geleerd heeft om vanuit ontvangen vergeving ook anderen te vergeven. Dat is ware sterkte. Jaag, jaag naar zachtmoedigheid. De vraag is natuurlijk, wil jij nu een man van deze wereld zijn of een man Gods? Een vrouw van de wereld, en dat hoor je wel eens, hij is een vrouw van de wereld. Of wil je een vrouw Gods zijn? Wil je een geslaagd mens zijn naar de maatstaf van deze wereld of naar Gods maatstaf? Het mag duidelijk zijn dat dat verschillende maatstaven zijn. De bewondering en de waardering van de wereld zijn over een paar jaar voorbij en vergeten. Oh ja, nu word je gehuweld en je naam wordt genoemd. En je bent een hele peer. En geweldig, de wereld die kijkt misschien naar je ogen. Maar dat is over een paar jaar voorbij. Dat is zo vergankelijk, zo voorbijgaand. Zou je niet liever de waardering van de Heere hebben? Zodat hij tegen jou zal zeggen, wel gedaan. Goede en getrouwe dienstknecht. Die waardering wordt straks beloond met een eeuwige beloning. Maar nogmaals, dat gebeurt niet vanzelf. Hier is persoonlijke inzet voor nodig. Kijk, wij zijn 100% aangewezen op Gods genade en de kracht van de Heilige Geest. Maar in dat hele proces van genade en de kracht van de Heilige Geest schakelt de Heer ons niet uit, maar hij schakelt ons in. We zullen ernstig moeten najagen. Nou, we moeten ten eerste weten wat het doel is. En daarom dat wij met elkaar 1 Timotheus 6 vers 11 hebben overdacht. We zullen ten tweede moeten weten waar we tekort schieten. En vervolgens zal er oprecht verlangen moeten zijn om te groeien. En daarbij moeten wij ons verlaten op de kracht van de inwoning van de Heilige Geest. En dat is wat er bedoeld wordt met najagen, navolgen. Weet wat je doel is, weet waar je tekort schiet en verlang oprecht naar groei en vertrouw op de Heilige Geest van God. Zou jij, man, vrouw van God, zou jij je met mij willen voornemen om een mens Gods te worden, een man Gods, een vrouw Gods, een mens naar Gods hart, door Gods genade en de kracht van zijn Heilige Geest. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, Geloofd is God, de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen. Laten we samen kort danken. We zeggen u dank, Heere, dat we met elkaar deze tekst mochten overdenken. Nu bidden wij u, Heere, dat deze waarheden die we met elkaar hebben doorgenomen, bij vernieuwing door u aan ons hart vastgebonden worden, dat we het niet meer vergeten. Dat we mensen zullen zijn, vluchtelingen in deze wereld, die werkelijk op de vlucht gaan, Heere, voor alles wat onze relatie met u bedreigt, wat uw naam zou kunnen schaden of ons getuigenis zou kunnen verzwakken. En dat we, Heere, jagen, onvermoeibaar, naar het beeld Gods in ons. Dat we zullen jagen naar uw eer. En dat vanuit de liefderelatie tot u. Heere, zegen ons allen in de verwerking van deze waarheden. We vragen het u uit genade. Heere, en als er iemand is in ons midden die u nog niet kent, die slechts van horen zeggen van u heeft vernomen, die nog verloren is in zonde en overtredingen, dan bidden wij u dat u door uw woord hem of haar te sterk wordt en dat zij hun vertrouwen mogen stellen op de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Wij vragen u dat uit genade en in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen, broeders en zusters. Ik stel voor dat we dat staande doen. Van opwekking 520, toonhoogte lied 209. Wees mij verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij u kennen in vreugde en zwart. Gemeente, wij willen nu overgaan tot de inzegening van de oudste van de Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug. Maar voordat wij daartoe overgaan, wil ik namens het bestuur en ook mede namens uw gemeente de broeders Hugo van Kampen en Marijn van der Linden bedanken. Hugo en Marijn, dank voor het feit dat jullie 2 jaar geleden je door de Heere hebt willen laten gebruiken voor de planting van de Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug. We zijn een echt team geweest. Dank voor jullie visie en broederschap en vriendschap en medeleven. We zijn de Heere dankbaar voor de genade en de kennis van de Heere, waarmee jullie de afgelopen 2 jaar de gemeente hebt gediend. Nu er een einde komt aan het bestuur en een oudste raad wordt aangesteld, komt er geen einde aan jullie actieve en positieve betrokkenheid bij de gemeente. Zo de Heere wil, zullen wij over niet al te lange tijd een college van diakenen aanstellen. En mogelijk dat de Heere het in jullie leven zo leidt dat jullie daar in zitting nemen en naar jullie uitgesproken gaven en talenten de Heere en zijn gemeente daar mogen dienen. Dank voor jullie inzet. Dank aan God voor zijn genade in jullie leven. Wij willen nu overgaan tot het inzegenen van de oudste van de gemeente. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders oudsten. De Heere Jezus heeft voor zijn heengaan uit deze wereld zijn volgelingen onderwijs gegeven over de gemeente. Bij die gelegenheid heeft hij zijn discipelen ervan verzekerd dat hij de gemeente zal bouwen. Hij doet het werk en dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Hij zal haar beschermen. En vervolgens heeft hij zich voor de gemeente overgegeven en haar gekocht tegen de kostbare prijs van zijn bloed. Na zijn hemelvaart is hij door God de Vader als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Door de persoon en werking van de Heilige Geest blijft hij met haar verbonden. Om het functioneren van de gemeente te verzekeren, heeft hij sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus openbaart zich in deze wereld, in vele plaatselijke gemeenten. De Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug is één van deze. Wij zijn nu als gemeente samengekomen voor Gods aangezicht om broeder Wim Abrahamsen, broeder Niek van Echtdom en broeder Matthijs van der Linden en broeder Alexander Roks als oudste van de gemeente in te zegenen. Voordat ik hiertoe overga, richt ik mij tot u, leden van de Reformatorische Baptistengemeente. Ik wil u vragen om van uw zitplaatsen op te staan. En ik wil u vragen om te antwoorden op de volgende vragen. De broeders Abrahamsen, van Echtdom, van der Linden en Roks hebben het beroep dat u op hen heeft uitgebracht in afhankelijkheid en dankbaarheid aanvaard. Zij geloven dat de Heere hen geroepen heeft om u als gemeente, zolang de Heere dat geeft, als geestelijke leiders en voorbeelden te dienen. Wat is, gemeente, uw bijbelse verantwoordelijkheid ten opzichte van de oudste? De schrift zegt: laat ouderlingen die goed leiding geven dubbel eer waard geacht worden, vooral aan hen die arbeiden in woord en in de leer. Gemeente, belooft u uw oudsten te eren door hen van harte lief te hebben, hen open en respectvol en met eervolle woorden te bejegenen, door onder elkaar en thuis geen kwaad van hen te spreken, maar daarentegen volhardend voor hen te bidden. De Heere zegt: gehoorzaam uw voorgangers / oudsten en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat met vreugde doen en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Gemeente, belooft u uw oudsten te willen gehoorzamen. De Heere bouwt zijn gemeente. Daarvoor maakt hij gebruik van oudsten. Maar ook is ieder lid door de koning van de kerk geroepen om naar zijn of haar gaven mee te helpen bij de opbouw van de gemeente. En daarvoor is het nodig dat wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ook zegt de Heere: wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn. Gemeente, belooft u de oudsten te ondersteunen in hun werk door een actieve en positieve betrokkenheid bij deze plaatselijke gemeente tot eer en verheerlijking van Jezus Christus, tot wedergeboorte van verloren zondaren en tot heiliging van Gods kinderen. Gemeente, in vertrouwen op de genade van de Heer Jezus Christus en de bijstand van de Heilige Geest wil ik u vragen, wat is daarop uw antwoord? Mijn antwoord is ja. Wat is uw antwoord?
Ja.
U mag gaan zitten. Dan heb ik nu een aantal vragen voor de zusters van de gemeente. De oudste, moet ik zeggen. Als deel van deze gemeente, maar in bijzonder als echtgenote van de oudste, richt ik mij nu tot u, zuster José Abrahamsen, Paula van Echtdom, zuster Janita van der Linde en zuster Rosalien Rox. We weten dat het Nieuwe Testament leert dat de geestelijke leiders van de plaatselijke gemeente zonder uitzondering mannenbroeders zijn. Zoals de Heere Eva uit Adam en ter ondersteuning van Adam geschapen heeft, zo zijn jullie, zusters, tot hulp en ondersteuning van jullie man gegeven, die over enkele ogenblik door inzegening als oudste aan deze gemeente verbonden worden. Adam en Eva kregen beide dezelfde opdracht. Beide zouden echter vanuit hun eigen unieke positie aan deze opdracht werken. Adam als liefdevolle dienende verantwoordelijke leider, Eva als blijmoedige dienende hulpe. Als een vrouw die al haar van God, ontvangen talenten en gaven ontwikkelt tot eer van God en tot ondersteuning en inspiratie en aanmoediging van haar man. Hoewel in Christus positioneel nog man nog vrouw is, achten wij het van het grootste belang dat de vrouwen van de oudste van deze gemeente zich bewust zijn van hun positie in huwelijk, gezin en samenleving en ook van hun voorbeeldfunctie voor de zusters van de gemeente en voor alle die hen omringen. Zuster Abrahamsen, zuster van Echtdom, zuster van der Linde en zuster Rox, mag ik u vragen van uw zitplaats op te staan en te antwoorden op de volgende vragen. Eerste vraag: gelooft u, geliefde zusters, in de Heere Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, als uw verlosser van zonde en Heer van uw leven? Gelooft u dat de Heer u geroepen heeft ter hulpe en ten dienste van uw man, zoals de gemeente zich ten dienste stelt van de Heere Jezus Christus? Beleidt u dat heel de schrift door God is ingegeven en nuttig is om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk werk volkomen toegerust? Belooft u om in overgave aan de Heere uw gaven en talenten ten dienste te stellen van deze plaatselijke gemeente, tot eer en verheerlijking van Jezus Christus, tot wedergeboorte van verloren zondaren en tot levensheiliging van Gods kinderen. In vertrouwen op de genade van de Heere Jezus Christus en op de bijstand van de Heilige Geest, wat is daarop uw antwoord, zuster José Abrahamsen? Ja. Zuster Paula van Echtdom? Ja. Zuster Janita van der Linden? Ja. En zuster Rosalien Rox? Ja. U mag gaan zitten. Paulus schrijft aan Timotheus: ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen, bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld. Petrus schrijft: hoed de kudde van God die bij u is. En houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u als oudste de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Broeder Abrahamsen, broeder van Echtdom, broeder van der Linde en ook broeder Rox, u kent de verantwoordelijkheid die dit mooie en ook voortreffelijke, maar ook zware ambt met zich meebrengt. De Bijbel zegt het zo: En het is nogal wat. Een oudste moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw. Gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig en beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij macht is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Daarbij zegt de Bijbel in Psalm 126, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Jullie zullen af en toe huilen en het zwaar hebben. Maar de Bijbel zegt volhard, want wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Laat mij alvorens ik u een vijftal vragen stel, mogen herinneren aan de woorden van de Heer aan het adres van de apostel Paulus. Over zijn hoofd komt het ook tot ons. De Heere zegt, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Broeder Abrahamsen, broeder Echtom, broeder Van der Linden en broeder Rox, mag ik u vragen van uw zitplaats op te staan en te antwoorden op de volgende vragen. Vraag 1. Gelooft u dat heel de Bijbel het ene onfeilbare en historisch betrouwbare woord van God is? En belooft u dat u als dienaar van dat goddelijk woord uitsluitend zult laten leiden door dat woord en de geest van God die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn? Gelooft u in de Heer Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, als uw verlosser van zonde en Heer van uw leven, en dat Hij alleen de ene weg is door wie verloren zondaren behouden kunnen worden? Gelooft u dat het alleen uit genade is dat een mens uit zijn geestelijke doden en een verloren staat behouden en verzoend kan worden met een driemaal heilig God, en niet door enige verdiensten van onze kant, en dat deze genade alleen ontvangen kan worden door het geloof? Ja, dat er geen andere manier is waarop de mens deel krijgt aan de genade dan door het geloof alleen. Het geloof dat door de Heere in een mens gewerkt wordt. Het is geheel en al Gods werk en dat mede daarom de Heere God alleen alle eer toekomt in ons leven en in de gemeente en uiteindelijk in de wereld. Vraag 4. Gelooft u dat de Heere u geroepen heeft om als oudste van deze gemeente te dienen? En vraag 5. Belooft u uw dienst als een goed soldaat van Jezus Christus te verrichten, het lijden niet te schuwen, nog hard werken, heilig te leven en u te houden aan de regels die de Heilige Schrift geeft voor uw dienst in de gemeente, als ook voor uw gezins- en persoonlijk leven, tot eer en verheerlijking van Jezus Christus, tot wedergeboorte van verloren zondaren en tot levensheiliging van Gods kinderen? Wat is in vertrouwen op de genade van de Heer Jezus Christus en op de bijstand van de Heilige Geest, daarop uw antwoord, broeder Wim Abrahamsen.
Ja.
Broeder Niek van Echtom.
Ja.
Broeder Matthijs van der Linden.
Ja.
En broeder Alexander Rox.
Ja.
Laten wij dan nu overgaan tot de inzegening van onze broeders tot oudste van deze gemeente. Mag broeder Wim Abrahamsen uitnodigen om te knielen en dan mogen de broeders nog even gaan zitten. Heilige Vader in de hemel, wij komen tot u in de naam van de Heer Jezus Christus. Om onze broeder Wim Abrahamsen in te zegenen. Als een dienaar, een oudste van deze plaatselijke gemeente die een uitdrukking is van de wereldwijde kerk van Jezus Christus. We zeggen u dank voor de genade en kennis van Christus in zijn leven. En wij bidden hem, Heer, uw woorden toe. Wim Abrahamsen, broeder in Christus,
Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Want de Heer uw God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heer zult voltooid hebben. Amen. Heer, wij zeggen onze, we zeggen u dank voor onze broeder Nick-Jan van Egmond. Dus zijn de uitgesproken gaven en talenten die u hem gegeven hebt, genade en de kennis van Christus in zijn leven. En wij bidden u nu om uw zegen over zijn leven, nu hij ingezegend wordt tot een geestelijk leider en oudste van deze plaatselijke gemeente. Nick-Jan, we willen jou zegenen met de woorden uit de Heilige Schrift. Broeder in Christus, maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, omdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. In Jezus' naam, amen.
Amen.
Broeder Matthijs. Nou, Heer, we zeggen u dank voor onze broeder Matthijs. Dank u wel voor de uitgesproken gave die u aan hem hebt gegeven. Voor de liefde van Christus die ook in zijn leven zo manifest wordt. We zeggen u dank voor hem, Heer. Matthijs, we willen jou zegenen, inzegenen met de woorden uit de Heilige Schrift. Matthijs van der Linde, broeder in Christus. Laat niemand u minachten vanwege de jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Broeder Alexander Rox. Heer, wij zeggen u dank de genade en de kennis van de Heer Jezus in het leven van onze broeder Alexander Rox. Dank u wel voor de volharding en de standvastigheid waarmee u hem hebt gezegend. Dank u wel voor het voorbeeld wat hij voor ons allen is in onverschrokken navolging, in trouw aan de roeping die u gegeven hebt. We zeggen u dank dat wij hem nu als oudste van de gemeente mogen inzegenen. En wij bidden ook het woord van God over jou, Alexander, broeder in Christus. Word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leven dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de dienst aangenomen heeft. Houd in gedachte dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig bij het evangelie. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Broeders, zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heere, de Heilige Geest, u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Amen.
Gemeente, wij willen nu gaan zingen: zegen en Heer, u die de hemel en de aarde gemaakt heeft, zegen hen, Heer. Laten wij dat staande doen. Misschien dat ik Hugo en Marijn mag vragen om de Heere te danken en te bidden. Marijn, zou jij willen beginnen?
Heere God, Vader in de hemel, zo aan het einde van deze dienst, aan het einde van deze inzegeningsdienst, Heere, komen we tot u om uw grote naam te danken voor wie u bent in ons leven. Heere, voor de grote dingen die we mochten zien gebeuren afgelopen 2 jaar, voor ook de ernstige dingen die we zagen gebeuren, dat deed aan Jeroen, het overlijden van Jeroen, die al bij u mag zijn. En Heere, ik wil u ook echt een zegen vragen voor de broeders die erin gezeten, voor broeder Wim, broeder Matthijs, broeder Michiel, broeder Alexander, Heere. Ik heb ze van harte lief en u heeft ze ook van harte lief. Heere, wilt u hen gebruiken? Wilt u hen gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk? Heere, dat ze hun werk goed zullen doen. Ik wil u danken voor deze gemeente, dat ik hier met mijn gezin mag zijn. Heere, wilt u ons zo tot aan de dag dat u terugkomt bij elkaar houden en dat we elkaar zullen lief hebben, Heere. In Jezus' naam.
Amen. Amen.
Ja, trouwe Vader, we zeggen uw naam dank voor alles wat u heeft gegeven de afgelopen ruim 2 jaar. Heren, we hebben naar deze dag uitgezien. En we zeggen uw naam dank, Vader, dat we dan zo met elkaar de oudsten mochten bevestigen. En Heren, dan is het ons gebed dat u deze mensen wilt gebruiken in deze gemeente. Heren, tot dat ze de weg zullen wijzen naar u. Dat zij onderwijs zullen geven. Maar Heere, dat wij als gemeente hen zullen volgen in de weg die hun ons voorgaan. Heere, dan is het ons gebed, Heere, dat het de weg is die u bent gegaan. Heere, wij bidden zo om een rijke zegen over het werk wat hun hopen te gaan doen. Heere, geef ons als gemeente heel veel liefde voor hen. Voor hun gezinnen. Heere, dat wij om hen heen zullen staan met een muur van gebed. Heer, want zonder u kunnen we helemaal niets doen. Dat willen we ook deze ochtend nog een keer tegen u zeggen. Heer, want in onszelf zijn we helemaal niets. Maar Heer, we bidden zo. Wilt u ons allemaal helpen, ons leiden. Heer, ik dank u dat we zo met elkaar gemeente mogen zijn. En ik wil nu ook denken, Heer, aan al die mensen wereldwijd die vervolgd worden. Heer, die ernaar verlangen om op deze manier gemeente te zijn. Heer, wat zijn wij dan bevoorrecht? En wat is dat ook een roepstem dan voor ons om ons te bekeren tot u, de levende God. En dan bid ik, Heer, als er mensen zijn die deze ochtend, die hier aanwezig zijn, u persoonlijk nog niet kennen. Heer, dat zij dit zullen meenemen in hun hart. En dat zij het niet zullen uitstellen. Maar dat zij hun leven zullen geven aan u, o Heer Jezus Christus. Want alleen bij u is rust te vinden. Vader, verheerlijk uw eigen naam door deze